Welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. De podcast waarin ik deel wat ik wel eerder had willen weten en verhalen vertel waar jij je hopelijk in herkent. De aflevering van deze week is weer een kwesties met Kelly. Dat zijn bepaald soort afleveringen waarin ik luisteraars advies geef wat betreft hun dilemma's op het gebied van carrière, liefde, vriendschap, wat dan ook. Zij delen hun dilemma's, wie weet biedt het jou wat herkenning en wie weet heb je toch ook iets aan mijn advies. Dus blijf zeker even luisteren als je dat interessant vindt. Hallo allemaal, wat goed dat je weer luistert naar deze aflevering. Je treft mij aan in mijn kluskloffie. Ik heb me nog niet omgekleed en ik kom eigenlijk vandaag weer van ons nieuwe huis vandaan. Want om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wat zeg ik dat leuk. Afgelopen vrijdag hebben wij de sleutel gekregen van ons koophuis in Rotterdam. Dit heeft zich eigenlijk allemaal in juni afgespeeld, toen we aan het bezichtigen waren en ons bod geaccepteerd was. En dan zit er nog een hele periode tussen die ook ontzettend spannend is. Daar heb ik uitgebreid over verteld in de aflevering over de aankoop van ons huis. En dan komt dan eindelijk het moment dat je de sleutel krijgt. Dat was voor ons dus afgelopen vrijdag. En sindsdien zijn we daar zo druk aan het klussen elke dag. We hoeven gelukkig weinig te doen. De badkamers zijn fantastisch. De keuken ziet er ook netjes uit. De vloer is mooi. De meeste muren ook. Maar we willen het gewoon een beetje naar onze eigen smaak maken. Dus we zijn wat muren waar gebruiksporen op zitten aan het bijschuren en verven. We zijn een aantal muren in een leuke kleur aan het schilderen. En we willen de vloer nog eventjes in de wax zetten. En dan is het in principe allemaal klaar om erin te gaan. En aankomende zaterdag gaan we dan ook daadwerkelijk verhuizen. En is dus de grote verhuizing van Amsterdam naar Rotterdam, wat ik echt ontzettend spannend vind, maar waar ik ook wel heel erg naar uitkijk. Het zal heel gek zijn om hier weg te gaan, maar elke dag zie je ons nieuwe huis beetje bij beetje mooier worden. En het is nu al zo fijn om tijdens het klussen gewoon een tuin in te stappen. Echt iets wat ik in 10 jaar niet heb gehad en wat zo enorm luxe voelt. En sowieso gaan we er ontzettend op vooruit qua leefruimte. Dus echt heel erg veel zin in. En het is stiekem ook wel weer heel erg leuk. Ik heb dus deze week vrijgenomen bij al mijn klanten om volledig te kunnen focussen op het klussen. En het is ook wel grappig om te ervaren hoe het is om een week lang met je handen bezig te zijn. Misschien heb je allemaal wel eens gehad dat je denkt van, wat als ik nou een heel ander carrièrepad had gekozen en wat had ik dan gedaan? Vinden mijn vriend en ik soms ook grappig om random vragen op elkaar af te vuren. En soms is dat ook, wat als je niet had gedaan qua baan, wat je nu doet, wat had je dan heel graag willen doen? En ik denk soms toch ook wel eens van, hoe fijn zou het zijn als je iets met je handen kan doen, iets maken, iets bouwen, iets creëren. Omdat dat zo'n direct effect geeft. Het geeft superveel voldoening als je een lelijke muur met allemaal schaven en vlekken ziet veranderen naar een hele mooie, strakke muur met een mooie kleur erop. Je ziet gewoon direct aan het eind van de dag wat voor werk je gedaan hebt. En dat vind ik zelf heel erg leuk. Nou moet ik zeggen dat na 5 dagen een verfkwast in je handen te hebben, ik wel heb beseft dat ik nooit schilder zou kunnen zijn, waarbij ik elke dag moet verven, want de lol gaat er toch ook wel een klein beetje af. Maar toch is het wel lekker om gewoon eventjes heel weinig met je gezicht achter een computer te zitten en gewoon wat meer bezig te zijn. Ik voel het ook wel echt in mijn lichaam. Ik word echt elke dag wakker met spierpijn, wat ik ook wel een beetje gênant vind, want ik denk, hallo. Het is niet alsof ik een marathon aan het lopen ben. Ik ben gewoon een huis aan het schilderen. Maar blijkbaar gebruik je toch weer allemaal andere spieren dan dat je normaal doet. Maar ja, so far so good. Dus ik ben blij hoe het gaat. En heel erg excited over hoe mooi het allemaal gaat worden. Dus ik zal jullie de komende tijd een beetje op de hoogte houden daarvan. En dit is dus ook de laatste aflevering die ik opneem vanuit de ruimte waar ik normaal opneem. De volgende keer dat ik een aflevering opneem zal dat zijn vanuit mijn eigen kantoor. Even backstory voor de mensen die dit destijds niet hebben meegekregen. Maar in het huidige huis waar ik nu woon hebben we wel een soort kantoorruimte, maar die deelde ik samen met mijn vriend. En zeker in coronatijd en überhaupt als hij werkt, dan hij werkt veel thuis en dan is hij vaak ook hardop aan het bellen. En zelfs met noise cancelling koptelefoons, het kwam er allemaal doorheen. Dus ik kon me niet focussen. Dus uiteindelijk heb ik een plekje in onze keuken gemaakt. We hebben een vrij grote keuken, wat grappig is voor Amsterdamse maatstaven. Maar daar heb ik in het hoekje een soort van een heel klein tafeltje neergezet en daar mijn bureau van gemaakt. Maar ja, eigenlijk heb ik nu dus niet echt een eigen kantoor, wat wel lekker is als je freelancer / zzp'er bent. En dat heb ik in het nieuwe huis dus wel. Een volledige eigen kamer. Dat vind ik zo sick. En dat is dus ook waar de volgende aflevering vandaan opgenomen zal worden. Dat is ook de kamer die we eigenlijk als laatste op de planning hebben om helemaal te gaan schilderen. Want dat vind ik ook gewoon leuk om helemaal zelf te gaan doen. Helemaal zelf in te richten en helemaal mijn paleisje van te maken. Kijk er gewoon enorm naar uit. En ik hoop dat de akoestiek daar ook goed is. En anders moet ik daar maar wat op verzinnen. Want dat wordt toch echt mijn nieuwe podcasthonk. Dus dat gaan jullie ervaren in de volgende aflevering. Nou, dan zijn we ook bij de terugblik op afgelopen weken aangekomen. Dat was ik eigenlijk al een beetje aan het doen. Het grootste gedeelte van mijn afgelopen week heb ik dus bestaan uit klussen voor het nieuwe huis. Afgelopen vrijdag was dus de overdracht. Dus was ook wel heel... officieel of zo, dat je dan bij een notaris op kantoor zit samen met de huidige eigenaar of de destijdse eigenaren van de woning en allemaal zo'n handtekening moet zetten en dan een hand schudden en het voelde allemaal een beetje nep of zo, of hoe zeg je dat, onwerkelijk, dat is het juiste woord. dat denk ik altijd met dit soort dingen van, blijkbaar ben ik hier nu volwassen genoeg voor. Voelt nog steeds raar. En daarna zijn we nog het huis laten zien aan mijn ouders, aan schoonouders. Die hadden het al wel een beetje een keer gezien, maar nu voor het echie. Ook dat het helemaal leeg is. En afgelopen weekend zijn ook mijn broer en zus met hun partners en kids langs geweest. En wie zijn nog meer langs? Allemaal vrienden. Echt heel veel mensen waren ontzettend nieuwsgierig naar het huis. Ze zijn al komen kijken. Ze hebben ook veel tours gedaan. Dat was ook wel heel erg leuk. En voor de rest, daarvoor heb ik dus nog een normale week gehad. normaal. Wat is normaal? Elke week ziet het voor mij anders uit. Maar daar heb ik ook nog wel wat leuke dingen in gedaan. Onder andere was toen het personeelsfeest van Talpa Network. Ik heb eigenlijk als freelancer zijnde bijna altijd wel een klus lopen bij Talpa. Omdat ik daar gewoon nog steeds heel veel connecties heb. Omdat ik daar ooit in dienst heb gewerkt. En nu heb ik een klus op de corporate communicatieafdeling. Dus ik was uitgenodigd voor het feest, dat sowieso. En daarnaast heb ik geholpen met het creëren van content op het feest. Dus we zijn een soort van door het publiek heen gegaan met een mini-microfoontje en mensen gevraagd waar zij Talpa Network voor vonden staan en wat ze vonden van het feest. En dat was eigenlijk wel heel erg leuk om te doen, omdat je zo een heleboel mensen opeens ziet en spreekt. En ook gewoon grappig is om hun antwoorden te horen. En het feest zelf was ook echt heel erg gezellig. Het was helaas wel... Het was op een strand, een soort stadstrand in Amsterdam. Kaap heet het. Ik was er zelf nog nooit geweest. Maar het regende heel de dag. Dus dat was heel zuur. Ze hadden wel een soort festivaltenten buiten opgezet. Waar we dan allemaal onder stonden. En uiteindelijk verplaatste het feest zich naar binnen toe. Dus het was prima. En je creëert dus veel sfeer samen wel. Maar volgens mij waren er ook nog allemaal spelletjes uitgedacht op het strand. En die moesten helaas wel echt geskipt worden door de regen. Natuurlijk heel wisselvallig weer de laatste tijd. Verder ben ik ook nog naar De Bruiloft geweest. Dat was een feest in De Loft. En De Loft is weer, ik denk dat het normaal een restaurant is. Of een soort feestzaal. In ieder geval een vloer op de Adam Hotel. Adam Tower. Is het Adam Tower? Volgens mij het Adam Tower. In ieder geval wat tegenover het IJ zit in Amsterdam. Zo'n hele grote toren waarop je bovenop ook kan schommelen, wat ik ook een keer heb gedaan. Was echt heel leuk, fun fact. Maar elke verdieping bestaat dus weer uit iets anders in die toren. En je hebt dus ook één verdieping en dat heet De Loft. Nou, leuke zinspeling daarop is natuurlijk bruiloft. Dus er is iemand die bedacht heeft, we moeten daar een feest gaan organiseren. Wat gewoon een soort bruiloftsfeest is. En er was dus ook een zaaltje waar je kon trouwen voor een avond. Dus er was echt een altaar opgebouwd. En er stond ook echt iemand om je nep te trouwen. Die dan een verhaaltje over jullie twee ging houden. Er hingen hele lelijke bruiloftsjurken, trouwjurken die je dan aan kon trekken over je kleding heen. En dat was heel erg leuk. En dan had je ook nog de vrijgezellenvloer. Het waren eigenlijk meer drie vloeren waar het feest was. Ja, dan had je dus de vrijgezellenvloer. Dan kreeg je bij binnenkomst een soort diadeem met piemels eraan op je hoofd. En dan kon je gratis shotjes halen en zo. Er was ook een karaokebar. En er was dus ook een gedeelte buiten. En daar had je echt ziek mooi uitzicht over heel Amsterdam. En ja, het was echt een heel erg leuk feest eigenlijk. En het was voor het eerst dat ze dit organiseerden. Volgens mij was het... Ik zag het bij een van de eigenaren van Stelt, dat drankmerk. En volgens mij hadden zij het deels ook gesponsord. Er was ook een gratis Jägermeisterbar. Er stonden gewoon meisjes Jägermeister te tappen. Nou, ik heb wel 3 van die dingen gehad, want ik vind dat het lekkerste shotje wat er is. Volgens mij vinden mensen dat of heel goor of heel lekker. Ik vind het dus heel lekker. Maar ik heb dus het idee dat dit feest nog niet heel populair was, omdat het dus de eerste keer was dat het werd georganiseerd. Maar volgens mij was het wel een succes. Dus ik hoop dat het nu een jaarlijks ding wordt. Dus hou het volgend jaar rond deze tijd eventjes in de gaten. Als het ook leuk in jouw oren klinkt. Wat ik verder nog gedaan, een verjaardag van wat vrienden gehad. Dat was gewoon een thuisfeestje. Ik ben naar een verjaardag van mijn neefje en nichtje geweest. Die zijn 10 en 12 geworden. Dat zijn de kids van mijn broer. En ik vind het altijd heel erg chockerend als zij weer een jaar ouder worden. Omdat dat betekent dat ik ook heel oud ben, omdat ik weet toen zij nog geboren werden. En het feit dat zij nu zich ook echt een beetje als tieners beginnen gedragen. En ze zijn bijna te cool. Ik weet nog dat ze vroeger ook nog heel erg naar mij en mijn vriend toe kwamen. Van, komen jullie dit doen? Komen jullie dit met ons doen? Dat met ons doen? En nu was het een verjaardag waar ook allemaal vriendinnen en vriendjes van hun waren uitgenodigd. En wij gewoon aan de tafel met de volwassenen zaten. En dacht ik, oh, nu begint de scheiding. Weet je wel, nu beginnen ze zich een beetje af te zetten. En vinden ze ons wat minder interessant. En toen dacht ik, auw, dat doet pijn. Maar nog steeds waren ze wel heel erg excited toen we hun een bon gaven om naar een soort adventure park in Rotterdam te gaan. Waarbij je kan klimmen in de lucht over allerlei obstakels. En nou ja, dat zagen ze helemaal zitten met ons. Dus nou, blijkbaar doen we er toch nog wel een beetje toe. ik ben ook nog naar een event van TikTok geweest. Ik vind het altijd heel erg leuk om naar events te gaan van social media platformen. Omdat dat mijn kennis weer een beetje bijspijkert. En het ook vet is om te zien waar zij hun kantoor houden. En om met de mensen te spreken die daar werken. En je krijgt soms ook weer wat inside scoops te horen. Nu viel dit een beetje tegen, want TikTok heeft... Ja, misschien heeft het wel een kantoor in Nederland, maar ik ken niemand die ooit op het kantoor van TikTok is geweest. De mensen die kwamen presenteren, die waren Nederlands en Vlaams, maar die werkten allebei in Dublin. En dus ik heb een beetje het idee dat het Europa-kantoor gewoon in Dublin zit en dat ze geen Nederlands kantoor hebben. Dus het was gewoon georganiseerd in een gehuurde zaal, het ketelhuis bij Westergas in de buurt. Dus dat was ook prima. En er waren helemaal niet zo heel veel mensen. Het ging een beetje over wat tips voor marketeers zijn als ze willen inhaken op het najaarsseizoen. Dus met kerst en met oud en nieuw. En wat een beetje TikTok trends zijn. En ook hoe je voor het eerst je eerste campagne op kan zetten. Zelf doe ik niet zo heel veel social advertising. Meer gewoon content, creatie en inplannen daarvan. Maar ik werk vaak wel samen met iemand die de advertising doet. Het is wel handig om daar wat van te weten. Maar dat stuk ging weer zo erg de diepte in dat ze me compleet kwijt waren. Dus nou, het was een bijzondere sessie. Het was niet helemaal wat ik ervan had verwacht. Maar toch wel een leuk werkuitje zo door de weeks. Ja, en dat daarna een sleutel gekregen, gaan klussen. En dat waren eigenlijk mijn 2 weken. Het vliegt ook allemaal weer zo snel voorbij. Maar goed, laten we snel doorgaan naar het lekker loeren blokje. In de rubriek Lekker Loeren kijk ik naar wat alle BN'ers allemaal hebben uitgespookt en wat celebrities afgelopen 2 weken hebben gedaan. En ik wil beginnen met Marco Borsato, want Marco Borsato wordt vervolgd en die had ik niet helemaal aanzien komen. Het is natuurlijk allemaal naar aanleiding van wat er is gebeurd met The Voice, wat er allemaal over naar buiten is gekomen dankzij Boos. En daar werd onder andere ook dingen gezegd over Marco Borsato, dat hij een meisje zou hebben betast. En nou ja, daar is nu heel lang onderzoek naar geweest of dat de moeite waard was om wat mee te doen. En uiteindelijk is besloten dat het zeker de moeite waard is om verder te gaan onderzoeken. En daarom wordt Marco Borsato dus vervolgd. Hij wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarige. Hij zou het als slachtoffer onzedelijk hebben betast. Dat is altijd weer mooie rechtbanktaal. Ik volg ook Life of Yvonne, die post hier ook heel veel over. En zij heeft gezegd dat er dus echt ook heel sterk bewijsmateriaal ligt. En dat dat ook de reden is waarom Marco vervolgd gaat worden. En onder andere is dat materiaal dus een opname, een voice-opname. Het slachtoffer is namelijk de dochter van een vrouw die collega's was met Marco Bezzato. Zij werkte eigenlijk voor hem, volgens mij. Of ze werkten samen. En toen zij, die vrouw dus, erachter kwam dat haar dochter met Marco Bezzato bezig was en andersom, is heel boos geworden en heeft ze Marco Bezzato opgebeld en verhaal gehaald. En dat gesprek is opgenomen en dat wordt nu dus als bewijslast gebruikt. Al dus Life of Yvonne, geen idee. Hier, dit is verder nergens bevestigd of zo, maar dat is wat ik vanuit haar kant meekrijg. En ja, we gaan zien wat hiervan gaat komen. Dus het is volgens mij ook nog niet echt bekend wanneer nou precies dan die rechtszaak gaat zijn. En dan begint natuurlijk eigenlijk pas heel het proces. Dus nu hebben ze pas bepaald van oké, we gaan hier dus ook echt wat mee doen. En dan komt nu echt daadwerkelijk de rechtszaak. Wat natuurlijk ook wel heel erg interessant gaat worden. Ik zag ook wat interviews in de media van zijn zoon, Luca. Maar ja, die zei eigenlijk ook heel weinig hierover, behalve van dat er spanning was thuis en dat ze het allemaal heel erg moeilijk vonden en dat ze hopen dat alles goed komt. En nou ja, meer gewoon een beetje op de oppervlakte en dat hij ook zei van ja, we kunnen er niks over zeggen, mijn vader mag ook niks over zeggen in de media, want het moet gewoon eerst allemaal op de juiste manier uitgezocht worden. Dus we will see hoe dit verder verloopt. Dan Taylor Swift's datingsleven. Een van mijn favoriete onderwerpen. Ik heb sinds kort trouwens een nieuw woord niet uitgevonden, maar gehoord en toegevoegd aan mijn vocabulaire. Dat is infodumping. Ik zag namelijk een TikTok van iemand die zei dat ADHD'ers het heel fijn vinden om te infodumpen. En soms heb ik het idee dat mijn vriend, of dat heeft hij zelf, dat heeft hij zelf gezegd, wat trekjes van ADHD heeft. Hij heeft het nooit laten onderzoeken. Maar toen ik dit ook hoorde, toen moest ik direct aan mijn vriend denken, omdat hij dus ook heel vaak bepaalde informatie tot zich kan nemen en daar dan heel hyped over is en dan eventjes bij mij wil infodumpen. Dus dan wil hij gewoon alles vertellen en dan wil hij dat ik heel enthousiast erop reageer en dan is dat klaar. En dan kan hij weer door. En ik heb dus bij hem hetzelfde als het gaat over Taylor Swift's datingleven. Daar weet ik veel te veel vanaf. En is iets wat totaal niet interessant is voor hem, maar wat ik wel heel leuk vind om uitgebreid aan hem te vertellen. Nou goed, wat is er nieuw in haar datingleven? Ze was natuurlijk jarenlang samen met een acteur. Dat is begin het jaar uitgegaan. Toen is ze wel nog aan een aantal mensen gekoppeld waarmee ze dan was gezien. Maar dat is blijkbaar ook allemaal niks geworden. Maar nu is ze dus wel openbaar gegaan met een nieuwe jongen, namelijk Travis Kelce. En hij is een NFL-player, dus hij is een bekende sporter in Amerika. En hij speelt ook voor een team dat een aantal keer de Super Bowl heeft gewonnen. Een van de belangrijkste sportwedstrijden in Amerika. Dus hij is gewoon echt wel een bekende naam. Daarnaast heeft hij ook een podcast. En daar vertelt hij ook wat meer over privé dingen. Het grappige was dat hij eerder dit jaar in de podcast vertelde dat hij naar het concert van Taylor Swift was geweest. En dat hij ook een vriendschapsarmbandje voor haar had. Dat is blijkbaar een heel ding bij Taylor Swift concerten. En dat had hij heel graag aan haar willen geven, maar had haar daar niet gezien. En toen grapte hij een beetje dat hij ook wel zijn nummer aan haar had willen geven. Nou ja, en nu is dus naar buiten gekomen dat zij een relatie hebben, of in ieder geval met elkaar aan het daten zijn. Dus op een of andere manier heeft hij toch contact met haar kunnen leggen. En opeens verscheen zij dus bij een van zijn wedstrijden in zo'n VIP booth, helemaal bovenin in het stadion. En daar was zij heel amicaal aan het praten met zijn moeder. En hij keek af en toe naar haar omhoog. En toen kwamen er beelden naar buiten dat zij backstage samen liepen hand in hand. En toen kwamen er beelden naar buiten dat ze samen in een cabrio vertrokken van het stadion. En de weg op reden met zonsondergang en nou, helemaal idyllisch. En mensen zijn helemaal hyped over deze relatie. Omdat hij dus echt ook een hele leuke gast moet zijn. En nou ja, ze vinden het ook heel leuk dat zij bijvoorbeeld... Zij is al heel erg lang van zichzelf, maar hij is 2 meter of zo. Dus zij is nu voor het eerst ook het kleine meisje in een relatie. Nou, allemaal van dat soort details. Veel te veel details weet ik hierover. maar ik vind het heel cute om te volgen en... Ik zie nu dus ook allemaal TikToks voorbij komen van vaders die ontzettend blij zijn dat hun dochters eindelijk eens een keer een sportwedstrijd met hun vader willen kijken. Maar dat is dus puur en alleen omdat ze dan Taylor Swift kunnen spotten omdat hij in het publiek zit als Travis Kelce gaat spelen. Nou, ik vind het allemaal heel erg grappig. Ook interessant, als we het over Taylor Swift hebben... er is nog iemand, Sophie Turner. Zij is uiteraard bekend van Game of Thrones, waar ze Sansa in speelde. En zij was getrouwd met Joe Jonas. En Joe Jonas is weer een ex van Taylor Swift. En een van de nummers die Taylor Swift over hem heeft geschreven, vertelt ook een verhaal over... eigenlijk de break-up story tussen Joe Jonas en Taylor Swift. Namelijk dat hij het met haar heeft uitgemaakt in een telefoongesprek van 27 seconden. Hier heeft het ook vaker over gehad in interviews. Dus nou ja, Taylor, volgens mij waren ze op goede voet met elkaar, Taylor en Joe Jonas. Alleen zij is natuurlijk niet heel erg blij met hoe dat op relatiegebied was vergaan. Maar goed, ze is wel een hele goede vriendin met Sophie Turner. En dat was dus de vrouw van Joe Jonas. Alleen nu zijn Joe Jonas en Sophie Turner gescheiden. Dat leek eerst een soort amicale scheiding te zijn. Uiteindelijk toch niet helemaal, want Joe Jonas had de kinderen. En Sophie Turner eiste terug en die zei dat Joe... ze die kinderen vasthield en nou ja, het werd een beetje een zootje. En een paar dagen later werd Sophie Turner met Taylor Swift gespot, arm in arm, op straat door paparazzi. Dat is uiteraard zo bedacht. Dat is echt niet toevallig dat ze gespot zijn ergens, denk ik dan. En wat ook wel leuk is, Sophie mag verblijven in het appartement van Taylor Swift, totdat dit allemaal uitgezocht is met haar ex. Ik vond het wel een mooie samenkomst. Dat de twee exen van die guy soort van samenspannen en elkaar helemaal gevonden hebben. Ze hadden elkaar al gevonden, volgens mij waren ze al lang vriendinnen. Maar nu misschien nog meer omdat ze een gezamenlijke ex hebben. En tot slot, de laatste persoon over wie ik nog wilde info dumpen is Britney Spears. Britney Spears is vrij. Maar dat is ook wel een beetje te zien in de content die ze online post. Ze post nog steeds dagelijks allerlei intense dansvideo's op Instagram. Ik heb er weinig andere woorden voor dan intens. En pas uploaden ze er opnieuw eentje. En hierbij had ze messen in haar handen terwijl ze aan het dansen was. En ik vond het echt eng om naar te kijken. Ik dacht echt, dit gaat fout. Dit gaat fout. Dat was dus gelukkig niet zo, maar mensen waren wel een beetje bang. Omdat Britney Spears niet altijd als de meest stabiele persoon wordt gezien. En dat ze nu met messen in haar handen aan het dansen was. Vonden mensen toch wel chockerend. Dus de politie is toch maar even een kijkje bij haar gaan nemen. Ook al stond in de beschrijving van haar Instagram post dat zij dat het neppe messen waren. En dat heeft ze dus ook aan de politie verteld. En de politie heeft gecheckt of er echt niks heftigers dan dat aan de hand was. En dat was dus blijkbaar niet het geval. Dus alles is weer veilig in het huis van Britney Spears. En alle fans zijn weer gerustgesteld. Maar die meid, oh. Als ik een video zie, dan ben ik eerst in shock. En daarna denk ik, ja, you do you. En door. We gaan door naar het lekker leven blokje. In de rubriek Lekker Leven geef ik tips om jouw leven leuker en lekkerder te maken. En ik wil beginnen met een luistertip. Zoals jullie weten ben ik grote TikTok-fanaat en video's die ik leuk vind om te kijken zijn onder andere Get Ready With Me video's. Gewoon een video van een meisje die 's ochtends haar make-up aan het doen is, die zich klaarmaakt voor haar dag en die ondertussen een verhaal vertelt over iets wat in haar leven is gebeurd of hetgene waarvoor ze zich klaar aan het maken is. Iemand die dat dagelijks doet is Alex Earl. Zij kwam op een gegeven moment in mijn algoritme en is er niet meer uitgegaan. Dus zie ik dagelijks nu een video van haar hoe zij zich aan het opmaken is. En vaak is dat voor stappen ergens in Miami, want daar woont ze en studeerde ze. En ze is heel groot geworden in een hele korte tijd. Heeft nu echt miljoenen volgers op TikTok. En ze heeft daardoor ook een, een soort podcastcontract eruit weten te slepen. Dus ze heeft nu haar eigen podcast. En dat doet ze echt ontzettend leuk, moet ik zeggen. Er zit tegenwoordig ook een functie in Spotify waarbij je video kan kijken. Dus een podcaster kan ervoor kiezen om video te uploaden bij de afleveringen. Zodat je eigenlijk zelf kan kiezen of je een soort vlog gaat kijken of dat je gewoon alleen de audio opzet. Bij haar is het heel leuk om het videogedeelte ook aan te zetten, omdat ze soms ook echt op pad gaat met microfoon en al ergens naartoe. Ze ging pas bijvoorbeeld naar haar eigen oude studentenhuis, omdat ze erachter kwam dat haar smart fridge nog allemaal naaktfoto's erop had staan. En inmiddels woonde er dus allemaal grote groep gasten in haar oude studentenappartement. En ze wilden dus heel graag die naaktfoto's daarvan verwijderen voordat die in de wijde wereld terechtkwamen. Dus hoorde je soort van hoe zij daar binnen probeerde te komen en heel casual van die fridge af probeerde te krijgen. Nou ja, dat soort dingen zitten er bijvoorbeeld in. Maar het gaat ook grotendeels over de feestjes waar ze is geweest, de mensen die ze heeft ontmoet, de gekke dronken verhalen die ze heeft. En dat vind ik altijd heel interessant om van andere mensen te horen. Dus vind je dat ook interessant, ga dan zeker eens luisteren of kijken dus op Spotify. Hot Mess heet het, with Alex Earl. Dus of kijk haar TikTok-video's. Die zijn ook wel heel erg entertaining, moet ik zeggen. Dan een kijktip. Volgens mij heb ik het wel een keer aangekondigd dat er een nieuw seizoen zou komen. Maar nu ben ik het ook echt aan het kijken. Namelijk het nieuwe seizoen van Sex Education. En ik geniet zo erg van deze serie. Het is echt elke keer als wij thuiskomen na het klussen. Ik heb gewoon trouwens 10 kant-en-klaar maaltijden in de koelkast staan. Zodat we elke dag allebei een kant-en-klaar maaltijd kunnen eten. Want we hebben echt geen zin om te koken na het klussen. En dan zetten we dus ook een aflevering van Sex Education aan. En het is zo leuk om naar te kijken. Echt, ik vind elke aflevering weer een goede verhaallijn hebben. Sowieso, elk karakter is zo scherp geschreven. En zelfs na 4 seizoenen ben je gewoon niet uitgekeken. Het blijft gewoon leuk om naar te kijken. En ik weet nog dat ik in het begin heel erg werd afgeschrokken door de titel Sex Education. Want ik dacht dat het gewoon daadwerkelijk seksles zou zijn. Een soort docu-stijlachtig. Maar het is dus echt een hele leuke Britse fictieserie. Het is wel heel Gen Z, heel erg links. Over de top. Maar juist daarom, omdat het zo onze wereld er echt nog niet uitziet. En misschien ook nooit eruit gaat zien. Is dat ook juist wel entertaining om te zien. En ik vind het ook niet te kort door de bocht. Soms dan merk je dat in bepaalde series of films er een disabled iemand in is geschreven. Of er verschillende etniciteiten aan toe zijn gevoegd. En dat die eigenlijk verder niet zo heel erg een eigen rol hebben. En hierbij heb je wel echt in deze serie dat elk karakter een eigen persoonlijkheid heeft, een eigen backstory. En dat ook weer kruist met andere karakters op een emotionele manier. En dat vind ik dus heel erg sterk aan die serie. Dus mocht je het nog niet kijken, ik kan het je zeker aanraden. Op Netflix staat dat. En als je het nieuwe seizoen nog niet hebt gezien en je twijfelt of je eraan moest beginnen, doe het, want ik vind het echt weer heerlijk. En tot slot wilde ik een doetip geven. Dit is alvast vooruitblikkend op morgenavond. Ik heb dan namelijk eihallen georganiseerd bij mij thuis. Ik ga een eigen kraam opzetten bij mij thuis voor mijn vriendinnen. Want ik merkte heel erg toen ik spullen ging uitzoeken tijdens de verhuizing, of voor de verhuizing eigenlijk, dat ik best wel veel dingen heb die ik gewoon echt niet mee wil nemen naar mijn volgende huis. Maar die wel nog steeds heel erg leuk zijn. Maar die ik ook weer niet de moeite waard vind om op Marktplaats te gaan verkopen. Dus wat ik heb gedaan is al die spullen apart gezet. En morgenavond ga ik een kraam bij mij thuis opzetten. Daar zet ik al die spullen neer. Dan kunnen mijn vriendinnen daar langskomen. Dingen aanwijzen, dingen uitkiezen die ze leuk vinden. En dan mogen ze zelf bepalen wat voor bedrag ze daaraan kwijt willen zijn. En dat via een ticket betalen of zo, I don't know, nog niet over nagedacht. Maar ik vind het leuk dat mijn spullen dan een fijn tweede leven krijgen. En wat er overblijft, dat breng ik dan naar de kringloop of zo. Maar ik vond het wel een origineel idee van mezelf. Ik zag ook wel dat afgelopen weekend ook Eihallen was in Amsterdam. Dus een grote festival met allemaal kraampjes. Waarbij je dus ook zelf een kraam kan huren en opzetten. Maar ik heb dat 1 keer eerder gedaan en ik vond er echt niks aan om dat te doen. En ik vond ook echt mijn tijd niet waard als ik keek naar wat ik ervoor terugkreeg. En dan geef ik mijn spullen veel liever weg aan mensen die ik lief heb dan aan random mensen die echt het onderste uit kan proberen te halen voor dingen die ik nog heel leuk vind. Ja, ik weet niet, ik kon het gewoon niet. Verkopen achter zo'n kraam. Maar hier sta ik wel heel erg achter. Dus dit lijkt me heel erg leuk om te doen. En dit kan je natuurlijk altijd een keer doen. Als je opeens een soort opruimdrang hebt. En heel wat huis hebt leeggehaald. En heb gekeken. En alles wat je nog over hebt, wat eigenlijk nog goed is. Dan kan je dit natuurlijk altijd, ook al ga je niet verhuizen, voor vrienden of familie organiseren. En je kan ook zeggen, laten we het allemaal doen. Een soort stok achter de deur voor iedereen om je huis leeg te trekken. Of in ieder geval uit te zoeken. En alles mee te nemen naar 1 huis. En dan dingen ruilen met elkaar. Kan ook. Is ook heel erg leuk, denk ik. Dus die tip wilde ik ook nog eventjes meegeven. En dan is het nu tijd voor het hoofdonderwerp. We zijn aangekomen bij het hoofdonderwerp, een nieuwe aflevering van Kwesties met Kelly. Mocht je het nog niet weten, in dit segment geef ik advies. Ik doe mijn uiterste best om jullie zo goed mogelijk te helpen met jullie dilemma's op het gebied van familie, vriendschap, liefde, carrière, wat het dan ook is. Ik heb een vraagsticker op Instagram geplaatst. Ik heb daar een aantal antwoorden gekregen. Ik heb ook een aantal DM's gekregen voor de wat langere verhalen. Dus ik ga er een aantal uitpikken en dan gaan we die met elkaar behandelen. De mensen die dit hebben ingestuurd blijven uiteraard anoniem. Eens even kijken. Ik heb hier een dilemma. Hi Kelly, leuk dat je weer een kwestie met Kelly gaat doen. Ik heb eigenlijk wel iets wat mij een beetje bezighoudt de laatste tijd en ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Ik heb 3 jaar een relatie waarvan we nu 1 jaar samenwonen. We zijn gek op elkaar en hij is echt super lief voor mij. Toch merk ik dat ik vaak nog met mijn gedachten bij mijn ex ben. Nu heb ik de laatste tijd steeds dromen over dat ik met andere mannen ben. Ik voel me hier schuldig over, terwijl ik in principe niks fout doe. Zelf heb ik het idee dat deze dromen komen omdat ik mij misschien wat onbegrepen of ongezien voel bij mijn vriend. Maar ik weet niet goed hoe ik dat gesprek moet aangaan. Hij is namelijk snel gekwetst en onzeker. Hoe kan ik deze situatie het beste aanpakken? Alvast bedankt. Oei, dit is ingewikkeld zeg. Ik denk wel dat je er iets mee moet doen. Ik bedoel, het zegt wel wat als je zelfs in je onbewuste tijdens het dromen al met andere mannen bezig zijn. Al moet ik zeggen dat ik ook wel eens random een droom over iemand heb gehad waarvan ik wakker werd en dacht, wow, ik heb letterlijk nog nooit verder over deze persoon nagedacht. Waarom komt die opeens in mijn droom voorbij? Maar jij geeft ook aan dat je ook, als je niet slaapt, er wel eens over nadenkt. En ik zou dit zelf wel zien als een teken inderdaad, dat er iets is waar je het over moet hebben met je partner. En het enige is inderdaad dat het een lastig gesprek is om over te beginnen. Zeker als je, zoals je zegt, dat hij wat gekwetst en onzeker kan zijn. Maar ik ben heel erg benieuwd waarom je je onbegrepen voelt of ongezien voelt en wat hij daar eventueel in zou kunnen betekenen. En ik geloof er ook echt wel in dat je een boodschap op de juiste manier kan brengen op een voorzichtige manier, of dat je het terloops wat meer ter sprake kan brengen. Op een manier die, waarvan je weet dat hij het fijn zou vinden. Het lijkt mij bijvoorbeeld heel intens als je zegt, nou, schat, we moeten even praten. Nou, dat is dan heel intens. En dat je dan op de bank gaat zitten. Nou, ik vind het vervelend dat. En dat je op gaat ratelen wat er allemaal is. Maar misschien als er gewoon een keer iets gebeurt. Een situatie waarin jij je ongezien of onbegrepen voelt. Dat je kan zeggen, hey, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden. Als je het gewoon, als je zo op deze manier dat doet. En zou jij dat ook voor je zien? Als je het op zo'n manier, zou je dat ook oké vinden als we het op die manier doen? Of... Ik vind het lastig natuurlijk als ik niet weet in wat voor situatie je onbegrepen of ongezien voelt. Om daar dan een oplossing voor te vinden of te bedenken hoe je dat terloops in sprake kan brengen. Maar ik denk dat je het wel een soort casual erin zou kunnen fietsen. En wie weet mondt dat wel uit in een wat serieuzer gesprek, wat hij misschien ongemakkelijk vindt. Maar ik ben ook bang dat als je er niks mee doet, dat je steeds verder uit elkaar groeit en... dat je het eigenlijk niet echt meer de moeite waard vindt om het uit te spreken. En daardoor ook steeds meer neigt naar andere mannen of andere impulsen. En dat lijkt me zonde, want volgens mij, je hebt er ooit voor gekozen om samen te zijn. Je hebt er ooit voor gekozen, een jaar geleden, om samen te gaan wonen. Dus er zit iets wat jullie met elkaar verbindt en waarom jullie zo gek op elkaar zijn. En ik denk dat het goed is als je daar weer wat meer naar op zoek gaat. En de dingen die een soort blokkade zijn om daar doorheen te gaan in plaats van het uit de weg te gaan. En je te focussen op andere mannen, klinkt gek, maar om daar dan meer je aandacht naar te verschuiven. Want deze man verdient het volgens mij ook om de aandacht te krijgen om dingen uit te zoeken met jou en om er samen uit te komen. Of niet, dat kan ook. Maar dan hou je het wel netjes of gescheiden of overzichtelijk. En geef je hem ook een kans. Want misschien heeft hij nu totaal niet door dat er iets aan de hand is. Dat jij met je gedachten ergens anders zit. Of misschien heeft hij het wel door, maar durft hij niet naar te vragen. En dat is eigenlijk ook een beetje oneerlijk misschien. Dus ja, ik hoop dat jullie er samen uitkomen. Even kijken, wat hebben we nog meer? Hoi, ik heb een dilemma. Wat moet je doen als je moeder een nieuwe vriend heeft die veel ouder is dan zijzelf? Mijn moeder is 64 en hij bijna 80. Hij is slecht ter been, doof, conservatief en schiet snel uit de slof. Hij moppert veel, terwijl mijn moeder juist heel actief en positief is. Aan de ene kant denk ik, zolang zij gelukkig is, is het goed. Maar aan de andere kant denk ik, ze is alleen maar bij hem omdat ze een laag zelfbeeld heeft. Ze zou een veel leukere man kunnen scoren. Ze zijn al een aantal jaar samen, dus dat is een beetje laat om er nog iets van te zeggen, denk ik. Kortom, wat doe je als je ouder of iemand die je goed kent een relatie krijgt met iemand die duidelijk minder leuk is? Ik weet dat leuk subjectief is, maar in dit geval weet ik dat ik niet de enige ben in de familie met deze mening. Ik heb anderen zelfs horen zeggen, wat moet zij nou met hem? Awkward. Groetjes, anoniem. Oké. Jeetje. Het is een groot leeftijdsverschil. Dat zeker 16 jaar. Ja, 16 jaar in totaal. En dat hoeft natuurlijk niks te zeggen, maar je wil vaak wel een beetje dat mensen in spirit gelijk zijn. En mensen kunnen nog een hele jonge geest zijn, nog heel erg lichamelijk sterk zijn. En dan zit je alsnog een beetje op hetzelfde level met elkaar. Maar wat je nu zegt, dat hij doof is en slecht ter been. En ik ga er even vanuit dat je moeder dat dan allemaal niet is. Dat brengt wel een soort inbalans in een relatie. Dus dat lijkt me sowieso ingewikkeld in je moeders schoenen. Maar goed, hoe zeg je dat? Liefde zorgt ervoor dat je alles door een roze bril ziet. Dus als zij echt verliefd is, dan zou ze daar niks om geven. Niet om leeftijd, niet dat hij slecht ter been is. Niet dat hij conservatief is. En dat is het enige wat ik mis in dit verhaal. Wat zijn de gevoelens van je moeder? Want uiteindelijk... is het leven van je moeder? Is het de relatie van je moeder? En hoe graag je misschien ook daar iets over zou willen zeggen. En je kan er uiteraard iets van denken. Maar zij is de enige die daar iets over te zeggen heeft met wie zij date. En als zij nou hotel de botel verliefd is op deze man. Ja, wat ga je dan doen? Dan kan je niks aan doen. Het enige is dat... ik denk uit jouw verhaal te halen dat zij misschien niet hoopt dat de botel verliefd is. Maar dat ze dat ook niet zo snel toe zou geven, omdat ze een laag zelfbeeld heeft en denkt dat dit is waar ze genoegen mee moet nemen. En als dat het geval is, als ze gewoon in deze relatie zit, omdat dit is waar ze denkt dat ze genoegen mee moet nemen, dat is natuurlijk nooit het juiste uitgangspunt in een relatie. Als zij eigenlijk stiekem ongelukkig is, maar denkt van ja, ik blijf maar gewoon in deze relatie, omdat dat is het enige is wat ik kan krijgen. Ja, dan mag je echt wel wat meer tot je moeder doordringen. En haar vertellen wat een fantastische vrouw ze is. Wat een fantastische moeder ze is. Hoe mooi of knap ze is. Hoe aardig ze is. En dat als zij ongelukkig is in een relatie, dat ze daar absoluut niet in moet blijven. En dat ze inderdaad veel beter verdient. En dat ze dat echt wel mag horen. En ik denk dat je moeder sowieso al blij is om dat te horen. Maar zeker als zij stiekem bepaalde gedachten heeft over deze relatie die ze niet durft uit te spreken. Ik weet niet of dat zo is. Dat weet jij beter dan ik. Jij kent jouw moeder beter dan ik. Dus probeer dat aan te voelen of ze echt verliefd is. En dat is lastig misschien om te lezen. Maar als het je eigen moeder is, kan je dat misschien wel redelijk lezen. Of dat ze dus eigenlijk ongelukkig is in deze relatie, maar het maar allemaal voor lief neemt. Dus ik hoop dat je daar iets aan hebt. En ik hoop dat je moeder uiteindelijk heel erg gelukkig zal zijn. Eens kijken, wat hebben we nog meer? Even kijken. Ik heb een dilemma. Ik weet niet zeker of het iets is om te bespreken in de podcast. Als je bespreekt anoniem. Kort gezegd is het dilemma dat ik niet weet of ik kinderen wil. En ik ook niet weet hoe ik hierachter moet komen. Ik ben inmiddels al bijna 10 jaar samen met mijn vriend. Ik ben 27 en hij is 31. Ik weet zeker dat hij kinderen wil. En het liefst ook niet over al te lange tijd. Terwijl ik dit niet zeker weet. Ik zou graag met hem trouwen, maar hij wil pas trouwen als ik zeker ben over kinderen. Als ik zeker zou weten dat ik geen kinderen zou willen, dan zou hij bij mij weggaan. Ik vind het nu een heel lastig onderwerp, omdat steeds meer mensen in onze omgeving kinderen krijgen. Ik heb het idee dat er haast bij is en er hangt gewoon veel van de beslissing af, zowel voor onze relatie als voor de rest van je leven. Maar ik zou niet weten hoe ik zeker moet weten of ik wel of geen kinderen wil. Doordat ik het in mijn omgeving zie, zie ik ook veel negatieve kanten van kinderen. Tuurlijk zijn er ook positieve dingen, maar op het moment kan ik mij meer druk maken om het negatieve. Hoe zou jij zo'n beslissing nemen? Oeh, dit is heel relevant. Want ik zit natuurlijk ook in deze leeftijd. Ik ben 30 geworden en ik heb het idee dat sinds ik 30 ben, het onderwerp wil je later kinderen of wil je überhaupt kinderen? Want mensen gaan ervan uit dat je vanaf je 30ste kinderen wil. Gewoon ontzettend aanwezig is in de gesprekken om mij heen, om mijn omgeving. En mensen hebben kinderen in mijn omgeving, wat op zich logisch is als je in deze leeftijdsfase zit. Maar daardoor wordt het sneller een gespreksonderwerp. En ik merk ook dat dat ervoor zorgt dat ik zelf er heel veel over na ga denken. Of ik het wel wil of ik het niet wil. En uiteindelijk komt het denk ik hierop neer. Want inderdaad, kinderen hebben hele positieve kanten. Ik kan ze soms ontzettend schattig vinden. Uiteraard ook als het kinderen uit je eigen familie zijn, van je broer of zus of schoonzus of zaag, whatever. Dan kan ik het ontzettend lief vinden en er ook zo leuk vinden om op te passen en mee te spelen. Maar ik kan kinderen ook echt soms niet uitstaan als ze aan het krijsen zijn in mijn buurt, als ze vieze plakkerige dingen op je been smeren. Of ik vind ze gewoon soms echt heel veel kanten aan kinderen. Ontzettend vies, vervelend, irritant. En dan denk ik alleen maar nee, ik hoef hier helemaal niks mee. Dus dat ik ben ook zo iemand die daar heel erg tussen kan wikken en wegen. Maar uiteindelijk, als het erop neerkomt en ik bedenk mezelf en mijn leven over 10 jaar, 15 jaar, dan zie ik een leven voor me met kinderen. Dan zie ik mezelf om een tafel zitten met mijn vriend en 1, 2, 3, I don't know, kids aan die tafel die misschien inderdaad aan het jennen zijn en irritant aan het doen zijn. Maar ik zie mezelf voor me met een gezin. En het gezinsleven, dat zie ik gewoon voor me. Terwijl, ik weet ook van andere mensen, als zij zichzelf over 10 jaar zien, dan zien ze zichzelf misschien een vette reis door Australië maken of nog een hogere stap in de carrière hebben genomen. En ik wil niet zeggen dat het een het ander uitsluit. Maar als je jezelf over 10 jaar inbeeldt, dan komen er waarschijnlijk wel bepaalde dromen, bepaalde dingen in je op waarvan je denkt dat zou mijn leven beter maken als ik op die leeftijd zou zijn, denk ik nu. Of zo zie ik het voor me. Zo zou ik mezelf ouder zien worden, zeg maar. En aangezien ik mezelf dan met kinderen zie, neem ik het voor lief dat ik ooit ook de vervelende, de dingen die ik nu heel erg als afkerend zie, als we dat waarvan ik denk, oh nee, ik hoef ze niet. dat zou ik al dan voor lief nemen, omdat ik weet dat ik er ook een leven voor terugkrijg wat ik heel erg graag wil. En ik geloof er ook wel in dat wat mensen zeggen, ja, maar als je eigen kinderen zijn, cliché, maar ik gok erop dat het wel gewoon waar is. dus ja, misschien kan je daar eens over nadenken. Hoe je jezelf in de toekomst ziet, is misschien ook lastig om voor te stellen, maar mij hielp het in ieder geval heel erg. Het is wel een ingewikkelde situatie. Er ligt natuurlijk ook wel druk op als jouw vriend zegt van, ja, ik ga niet met je trouwen voordat je weet of je kinderen wil. En als je geen kinderen wil, dan ben ik weg. Maar aan de andere kant snap ik zijn uitgangspositie ook heel erg goed. Ik zou het alleen niet chill vinden in jouw situatie dat ik me zo gehaast zou voelen om zo'n belangrijke keuze te maken als of je later kinderen wil of niet. Want dat kan je soms ook helemaal niet zeggen. En er zijn ook weer heel veel mensen die zeggen, ja, bij twijfel niet doen. Ja, het is ik weet het ook niet. Ik weet alleen hoe ik het zelf aan zou pakken. En dat is dus door na te denken over hoe ik wil dat mijn toekomst eruit ziet. En of ik daar kinderen in zie, ja of nee. En probeer misschien nog wat tijd te vragen van je vriend. Om hier nog wat meer over na te denken. En probeer er nog wat vaker over na te denken. En ik kan voor de rest niet echt de keuze voor je maken. Het is echt een denkproces wat iedereen zelf door moet gaan. En een keuze die iedereen voor zichzelf moet maken. Maar weet dat je niet alleen bent in deze situatie. En ik heb ook steeds meer vriendinnen in de stad dan. Moet ik wel even bij zeggen. Om me heen die altijd een kinderwens hadden en die juist steeds meer daarvan afstappen. En ik heb ook vriendinnen die eigenlijk nooit zo heel erg met kinderen bezig waren en nu zwanger zijn. En ontzettend gelukkig en in gloria daarmee zijn. Dus weet je, het kan alle kanten op. En neem je rust, neem je tijd, zou ik zeggen. Eens kijken, wat hebben we nog meer? Hey, met betrekking tot kwesties met Kelly. De mijne zit als volgt en erg benieuwd naar jouw mening en vooral als ZZP'er / ondernemer. Carrièregewijze gaat het heel goed en ik ben er erg trots op. Enkel leg ik nu enorm de druk op mezelf dat het altijd beter moet, een stijgende lijn moet blijven en no way dat het maar een beetje afdipt. Ken je dit gevoel vanuit een ondernemersperspectief en hoe ga jij hiermee om? Ik kijk uit naar de nieuwe aflevering. Dit is zeker herkenbaar voor mij. Je bent je eigen bedrijf natuurlijk en een bedrijf in de markt wil ook groeien. Wil elke keer de cijfers omhoog zien gaan. En ik merk dat het niet anders is wanneer je in je eentje dat bedrijf runt. Sterker nog, dan ligt de druk alleen nog maar hoger, omdat jij de enige bent die in jouw bedrijf werkt. Dus als de cijfers dalen, kan jij dat op niemand anders afschuiven dan jouzelf. Dus ik voel die druk ook heel erg. En ik ben daar uiteraard ook mee bezig. Ik kijk naar mijn cijfers en ik hou in de gaten of het allemaal omhoog gaat. En je raakt een beetje in paniek op het moment dat je misschien cijfers wat meer ziet dalen. Dus dat is heel erg herkenbaar voor mij. En uiteindelijk heb ik wel heel erg gemerkt dat ik naar de lange termijn moet kijken. Dus ik heb nu gelukkig wat jaren opgebouwd als freelancer. En nu merk ik ook dat op het moment dat ik eventjes een dipje heb in mijn bedrijf, het uiteindelijk ook altijd wel weer omhoog gaat. En als ik dan gewoon de lijn pak van toen ik begon tot waar ik nu sta, dan is die over het algemeen stijgend. En de lijn als ondernemer zijnde heeft altijd pieken en dalen. Je ene maand ziet er heel anders uit dan je andere maand. Dat is natuurlijk ook de reden waarom heel veel mensen niet willen gaan ondernemen of freelancen, omdat ze daar niet mee om kunnen gaan. Wat ik heel erg goed begrijp. Maar als je uiteindelijk maar de volledige linie pakt en probeert uit te zoomen. Dus ga niet te veel kijken van, oh, ik heb vorige maand zoveel verdiend en nu maar zoveel. Of vorig jaar ging het echt veel beter dan dit. Pak hem over de hele linie en kijk hoe je bedrijf dan vooruit gaat. Dan denk ik dat het eigenlijk altijd wel goed moet gaan. Het kan ook zijn dat het niet goed gaat. En dan zal je toch moeten uitwijken naar... of kijken naar je prijzen, of kijken naar de niche waar je in zit, of naar je marketing. Of er zijn natuurlijk heel veel dingen waar je dan mee aan de slag zou kunnen gaan. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. En ik probeer gewoon je hoofd koel te houden. Dat is eigenlijk het enige advies wat ik heb. En probeer te genieten van alle plussen die je maakt. Maar ook niet te veel te focussen op alle minnen die je maakt, zonder dat je natuurlijk volledig de controle verliest. En het is niet makkelijk. Ik weet het. Ik zit er ook in. Maar het is wel heel erg leuk. Het maakt het spannend en het maakt het interessant. En het kan mij juist ook weer heel veel drijfveer geven om de nog weer harder of creatiever of beter in bepaalde dingen te worden. Het kan juist ook heel erg motiverend zijn, maar ook demotiverend. Het is that's the life of a freelancer. Daar doen we niks aan, helaas. Even kijken, wat hebben we hier nog? Ik heb een dilemma. Geen idee of het eerder voorbij is gekomen, maar ik merk op de laatste tijd veel vergelijk met mijn vrienden en dan vind ik dat ik achterloop. 3 van mijn vriendinnen zijn dit jaar ten huwelijk gevraagd en de meeste hebben ook al een koophuis. Ik ben zelf bijna 30 en ik merk dat ik het lastig vind dat iedereen om me heen al gaat settelen, maar dat ik zelf nu geen partner heb. Ik heb het gevoel dat ik achterloop. Heb je tips om met dit gevoel om te gaan? Ik ben benieuwd. Groetjes. Oké. Dit heeft iedereen een keer gehad. En als ze zeggen dat ze hier nooit last van hebben, dan liegen ze. Dan liegen ze dat ze barsten. Ik weet het 100% zeker. In dit geval gaat het dan over settelen, over de dertigersfase, die ik uiteraard ook ken. Maar eigenlijk gebeurt dit op verschillende momenten in je leven. Dat je het gevoel hebt dat je achterloopt. Als tiener had je al het idee dat je achterliep met vriendinnen die al gezoend had. Als begin twintiger had je het gevoel dat je achterliep omdat andere mensen al een baan hadden en jij nog aan het studeren was. Ik weet nog dat ik het gevoel had dat ik achterliep toen ik mijn rijbewijs maar niet wist te halen en elke keer zakte en andere mensen hem in één keer hadden. En je gaat het ook hebben als je op je 40ste, als iemand promotie maakt en jij hebt nog geen promotie gemaakt. Ik denk dat dit letterlijk nooit zal gaan verdwijnen en dat we ook een soort als mensen zijnde natuurlijke drang hebben om ons met anderen te vergelijken. En het is vervelend dat we dat hebben, maar ik denk dat je daar weinig aan kan doen, behalve op zo goed mogelijke manier mee omgaan. Hoe je dat doet is door je voornamelijk te focussen op je eigen pad. En dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Maar wat mij bijvoorbeeld wel heel erg hielp. Ik zal die video ook eventjes in de beschrijving zetten van deze aflevering. Dat is een video die ik jaren geleden, volgens mij was het ook nog op Facebook, heb gezien van Jay Shetty. Hij is een soort inspirational speaker die allemaal inspirerende video's maakt, waarin hij bepaalde onderwerpen bespreekt. Waaronder dus ook dingen als het gevoel hebben dat je achterloopt. En hij doet eigenlijk een speech voor scholieren in die video. Ik heb hem nu nog een keer gekeken en ik moet zeggen, nou, wat zal het zijn, 10 jaar is hij wel een beetje cringy, maar hij zegt wel echt goede dingen. Er zitten bijvoorbeeld dingen in als, ik ken mensen die al getrouwd zijn, maar nog aan het begin van hun carrière staan. Of ik ken mensen die nog nooit gezoend hebben, maar multimiljonair zijn. Of wist je dat J.K. Rowling op deze leeftijd pas haar eerste boek uitbracht? En wist je dat Zara pas gestart was als officieel succesvol bedrijf op de leeftijd van... Weet je, hij geeft allerlei voorbeelden om jou eigenlijk te laten zien dat succes of liefde of bepaalde mijlpalen die wij als maatschappij hebben bepaald dat ze belangrijk zijn, dat iedereen op deze aardbol een andere manier heeft om die mijlpalen aan te tikken. En misschien wel helemaal niet aan te tikken. En dat dat ook gewoon een waardevol mensenleven is. Dat we niet precies die mijlpalen op een bepaalde leeftijd hoeven te behalen om als waardevol mens gezien te worden. En onze maatschappij is er heel goed in om ons te vertellen dat dat niet zo is. En we doen er ook met z'n allen aan mee. Want wij zullen vast ook allemaal wel een keer de vraag hebben gesteld. Oh, en ga je al binnenkort promotie maken? Of wil je ook een huis gaan kopen? Of ga je vriend en ik en jij ooit trouwen? En natuurlijk, het is allemaal uit interesse. Maar elke keer leg je ook wel weer een bepaald soort druk op. Of doe je mee met het idee dat dat soort mijlpalen op een bepaalde leeftijd behaald moeten worden. Dat terzijde, ik zal de video dus eventjes linken. En wie weet helpt het jou. Maar uiteindelijk is het allemaal een mindgame. En moet je jezelf ook een beetje zien af te leiden. Ik heb het ook wel eens dat ik dan in een soort loophole terecht raak van vergelijken. Zeker als je op social media aan het scrollen bent en al die dingen voorbij ziet komen. Ik probeer mezelf dan af te leiden en op een andere manier soort van mijn serotonine boost te krijgen en te bedenken wat ik allemaal nu wel heel erg leuk aan mijn leven vind. Wat voor mogelijkheden ik op dit moment heb die misschien mensen in andere situaties helemaal niet zouden hebben. Ik heb bijvoorbeeld ik ken iemand die nu voor langere tijd naar het buitenland toe gaat. Die is sinds kort weer single na echt 9 jaar relatie te hebben gehad. Die is ook eind 20. En die is gewoon voor een half jaar naar het buitenland gegaan. En die heeft ook geen retourticket gekocht. Die is daar met allemaal verschillende mensen aan het daten. En die zegt, ja, dit zijn dingen die ik nooit in een relatie had gedaan. Dan had ik echt niet zomaar in mijn eentje voor langere tijd weggegaan. En nu kan ik dit gewoon doen. En ik ga er gewoon volop van genieten. En toen dacht ik, ja, good for you gewoon. En ik geniet er ook heel erg van als mensen gewoon de kansen zie pakken die ze op dat moment kunnen pakken. En alles uit elke situatie dan ook halen. Want ik geloof er wel heel erg in dat elke situatie ook bepaalde kansen biedt. En hoe meer je focust op die kansen, hoe meer kansen ze ook zullen gaan oppoppen. Dus probeer ook gewoon heel erg te genieten van deze fase en van het pad wat jij nu aan het bewandelen bent. En ook te beseffen dat er ook mensen zijn die jaloers zijn op jou. dat er ook mensen zijn die heel veel mogelijkheden nu niet hebben. Die jij bijvoorbeeld misschien nu wel hebt. Dus ja, enjoy ook zou ik gewoon zeggen. En het leven loopt zoals het loopt. En mooie dingen gaan sowieso op je pad komen. En zitten waarschijnlijk al op je pad. En misschien zie je ze niet eens. Dus even kijken, ik ga toch ook nog eventjes een laatste vraag halen uit mijn sticker die ik had geplaatst. Er waren wat kortere vragen bij. Oh ja, dit zijn kort maar krachtige dingen, maar deze is wel interessant. Een vriendinnengroep appt alleen nog maar in een appgroep waar één van ons niet in zit en nodigt haar ook niet meer uit. Ze heeft een vermoeden uitgesproken, moet ik het haar vertellen? Zo, dat is een gewetenskwestie. Ja, dit is wel een ding inderdaad. Vriendinnen heb dan. Ik vraag me ook af, hoe zijn die twee groepen ontstaan? Is er dan op een gegeven moment gewoon met elkaar dat er een keer live werd afgesproken waar zij niet bij was? En dat toen werd gezegd, oké, we vinden haar eigenlijk helemaal niet meer leuk. We starten een nieuwe appgroep op waar zij niet in zit. Of was er toevallig al een app waar zij niet in zat en dat die opgestart is en dat die gewoon verder is gegaan? Het is natuurlijk wel een beetje lullig. Het is gewoon basically iemand buitensluiten. En ik heb het idee dat dit een soort friend ghosting is. Dat jullie eigenlijk een beetje hebben besloten van, nou, we zouden haar liever niet meer in de vriendengroep hebben. Maar we durven het haar ook niet meer te zeggen. Maar ik merk wel uit jouw antwoord dat je er toch wel aardig lullig over voelt. En je eigenlijk vindt dat zij het moet weten. En dat zegt iets over hoe goed jouw geweten is. en ik heb het idee dat er vast wel meer meiden zijn die eigenlijk hetzelfde denken, maar het stiekem wel makkelijker vinden om gewoon niks te zeggen. Ik zou het heel sterk vinden als jij degene zou zijn die zou zeggen tegen de andere meiden van, joh, moeten wij gewoon niet eventjes eerlijk zijn naar deze meid? En ja, gewoon eerlijk zeggen van, joh, wij voelen hem niet helemaal meer met deze vriendschap. En dat is super pijnlijk om te zeggen. Elke keer als ik dit advies geef, want dit is echt een veel voorkomend ding, ik heb er een hele aflevering over gemaakt. Die is trouwens ook nog wel een aanrader om te luisteren. Denk één de vorige aflevering of die daarvoor. Even kijken of ik het nog kan zien. Hier, verwaterde vriendschappen. Aflevering 221 is dat. Dat is 2 afleveringen terug. daar zo kan je ook wat meer tips uithalen over wat je in zo'n situatie kan doen. Want er zijn verschillende dingen die je kan doen. Je kan inderdaad ghosten. Je kan zeggen van joh, we voelen het niet meer. Of je kan aan de vriendschap werken. En dat zou ik altijd als eerste proberen. Want wat is de reden dat jullie het niet meer met haar voelen? Is er iets wat gebeurt? Heeft zij iets gedaan wat jullie niet cool vinden? Moet dat misschien nog eerst uitgesproken worden? Of is er echt iets in haar persoonlijkheid waar jullie gewoon allemaal niet mee matchen? Zijn jullie echt gewoon andere personen? Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ik vind wel dat zij het recht heeft om te weten waar zij aan toe is. En dat er dus niet echt meer een match is, heb ik het idee. Ik weet niet wat hier precies is gebeurd. Maar het zou wel zo eerlijk zijn om dit te zeggen. Want uiteraard gaat zij dit merken. Tuurlijk heeft ze dit door dat er dingen om haar rug heen worden besproken. Uiteindelijk komen dit soort dingen altijd uit. En hoe makkelijk je het ook voor jezelf probeert te maken door te zeggen, oké, we maken gewoon een appgroep zonder haar aan. Ze gaat er gewoon achter komen en dan wordt het alleen maar veel lulliger om dat dan uit te gaan leggen. En dan wordt het alleen maar veel pijnlijker dan wanneer je het op een andere manier had aangepakt. Dus ik vind het goed van je dat je in ieder geval zoiets hebt van dit is eigenlijk niet hoe het hoort. Dit moeten we niet aanpakken. En gooi het alsjeblieft in de groep. Wees die persoon die hier iets van zegt. En ook voor dat meisje opkomt. Want niemand is volledig slecht. Ook al heeft ze misschien iets slechts gedaan. Of kunnen jullie gewoon niet met haar vinden. Om bepaalde redenen. Wees een beetje civil naar elkaar. Een beetje beschaafd. Dat zou toch wel het minste zijn wat je voor elkaar kan doen. Toch? Dat zijn eventjes alle vragen die ik deze keer ga beantwoorden. Of vragen, kwesties eigenlijk, dilemma's. Mocht jij iets ingestuurd hebben en ik heb het niet behandeld, sorry daarvoor. Maar ik merkte dat elke keer dat ik deze aflevering ging doen, ze toch wel heel erg lang waren, omdat ik ze allemaal wilde beantwoorden en dat ging gewoon niet. Maar de volgende keer dat ik een kwestie met Kelly doe, zal ik het ook weer eventjes wat verder van tevoren aankondigen. Zodat je op tijd je kwestie in kan sturen. En mocht die dan nog steeds relevant zijn. En dan kan ik hem alsnog behandelen. Thanks dus als je iets hebt ingestuurd. En mocht ik jouw kwestie behandeld hebben, dan hoop ik dat je iets hebt aan mijn advies. Stuur me zeker eventjes een update. Als er iets uitkomt, als er ontwikkelingen zijn op dat gebied. Want dat vind ik uiteraard interessant om te horen. Want nu ben ik helemaal invested in jouw dilemma. dat was het. Thanks voor het luisteren naar deze aflevering. En ik hoop dat je er ook bij volgende aflevering bij bent. En dat is vanuit mijn nieuwe huis, vanuit mijn nieuwe stekkie in Rotterdam. Oké, tot dan. Doei doei.